We gaan beginnen met de preek en we gaan kijken naar Handelingen 2, vers 44 tot 47. Als je je Bijbel bij je hebt, digitaal of analoog. Ik geloof hier ook in analoge Bijbels. Doe je Bijbel open of aan. En kijk met me naar Handelingen 2, vers 44. Heel erg lang kan het niet duren om te vinden. Het vierde boek van het Nieuwe Testament. En daar ga ik uitlezen. Handelingen 2, vers 44. Zeg je? Vijfde boek, excuus. Zei ik vierde? Ik en de cijfers. Ik weet niet wat dat is, maar goed. Nee, Handelingen 2, vers 44. Het tweede boek van tweede hoofdstuk van Handelingen. My goodness. Soms denk ik wel eens dat ik cijferdyslexie heb. Behalve wanneer ik het salaris moet overmaken van mijn medewerkers. Dan ben ik enorm punctueel, precies. Handelingen 2, vers 44. Ben je er klaar voor? Heb je het gevonden? Als je het niet gevonden hebt, is geen probleem. We hebben een Bijbel voor je op het scherm hier. En daar staat, en dit gaat over, misschien moet ik een klein beetje achtergrond geven. We hadden net de dag van Pinksteren gehad, waar het 3000 Petrus had een geweldige preek gegeven. Had iedereen een klein beetje uitgekafferd op een hele positieve manier, maar met goed nieuws. Hij was wel redelijk scherp, wat we niet van Petrus gewend waren. Want het was dezelfde Petrus die zo'n 50 dagen eerder Jezus ontkende en heel erg timide was. Maar de Heilige Geest was gekomen, God gaf hen kracht om getuige te zijn. Goed, het verhaal moet je zelf maar eens een keer lezen. En dan zien we dat er een kerk ontstaat vanuit zo'n groep van 3000 man die tot geloof kwamen. En de gelovigen die er op dat moment al waren. En dit is de beschrijving van die vroege kerk. Oké? Zijn we allemaal op dezelfde pagina beland en we zijn allemaal een klein beetje achtergrond hebben we meegekregen. En dan lezen we hier hoe die kerk eruit zag. Daar wordt veel over gezegd. En dat ga ik ook pogen te doen vandaag. Handelingen 2, vers 44. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag, zeg even tegen persoon naast je, elke dag. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Elke dag kwamen ze trouwens eens samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze geloofden God, wie vindt dat het goed is, en ze stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden of die gered werden. Ik ga even deze Bijbeltekst nu afsluiten met een korte mededeling. En dat is een mededeling dat onze kerk, we zien veel groei in onze kerk momenteel. Dat is heel erg geweldig om mee te maken. Maar onze kerk is op het punt om een nieuwe fase van groei in te gaan. En dat komt omdat deze twee mensen hier, Arjan en Meerte, net hebben aangekondigd dat zij, maar specifiek Meerte, in verwachting is. Dus dat is geweldig nieuws. Hartig geweest. Ik moest even wachten tot je terug in de dienst was. En ze is al een beetje aan het oefenen met onze baby. En het gaat enorm goed. Maar we zijn enorm blij voor jullie. Eind maart vindt de productie plaats. Het is de oplevering. dus we waren super gefeliciteerd. En laten we voor ze bidden en aanmoedigen in deze bijzondere fase van het leven. Maar fantastisch. Echt heel erg goed nieuws en heel erg blij mee. Dus tijd om te bidden, iemand. Laten we onze ogen sluiten en laten we alleen denken aan God en God alleen. Niet aan de persoon die naast je zit. Vader God, we danken u op dit moment, Heer, voor uw goedheid. Heer, we danken u voor deze gelegenheid, Heer, om uw woord te kunnen delen. Heer, ik geloof ieder moment dat we samenkomen om uw woord te delen. Ieder moment dat we samenkomen, Heer, in uw naam, daar bent u aanwezig, Heer. En op dit moment wil ik mijn geloof aanzetten, Heer. En ik wil u vragen, Heer, voor ons om te komen voor uw woord met verwachting. Heer, ik geloof dat uw woord levend is, dat uw woord scherp is, dat uw woord een precisie heeft. Heer, die ons in ons leven, Heer, kan aanspreken en in ons leven een specifieke impact kan hebben op situaties waar we nu mee zitten. Ik dank u wel dat uw woord leeft en vandaag nog steeds en een toepassing kan hebben op onze persoonlijke situaties, alsof u al van tevoren wist wat er zou gaan gebeuren in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Hey, even misschien een vraag over een kwetsbaar onderwerp om deze preek te kunnen starten. En ik wil dat mannen met name eerlijk zijn. Mannen moeten hier heel eerlijk over zijn. Voor vrouwen is het dan wat makkelijker te beantwoorden vraag. Ik denk dat het een gevoelig moment gaat worden. Een kwetsbaar moment. En de vraag die ik wil stellen vandaag is, Wie van ons, en onthoud, wees eerlijk, wie gaat eerlijk zijn? Wie van ons gaat eerlijk zijn? Oké. De helft van jullie. Oké, dus dit is een vraag die ik ga stellen aan de helft van jullie. Wie van de helft van jullie huilt er wel eens tijdens of na het kijken van een film? Iemand? Gewoon, hou je hand omhoog. Kijk, zie je man daar achterin. Kom op, wees trots op Ruud ook. Oké, Jeremy. Oké, heel goed. Sipka, had jij je hand omhoog? Oké, nou, dat is geweldig om te zien. Wie van ons huilt er nooit tijdens of na het kijken van de film? Iemand? Wauw. Nooit? Dezelfde mensen? Oké, jij nooit. Oké. Wauw. We leren mensen op een hele andere manier kennen op dit moment. Wie van ons vaak? Nee, laat me zitten. Ik wil het niet eens weten. Oké. Doe het binnen voor jullie aan het einde van de dienst. Er is niks mis mee. Laat ik gewoon iets delen over mijn eigen persoonlijke leven. Ik zou graag willen liegen op dit moment. Maar het gebeurt mij wel eens dat ik ook gewoon een traantje moet pinken aan het einde van de film. Ik zou kunnen zeggen, enigszins emotioneel aangelegd. Ik ben in touch met mijn gevoel. Ik ben een man die eerlijk is over zijn gevoelens. Zo fijn dat Nicola nu niet in deze zaal zit op dit moment, mijn vrouw. Maar ik heb wel eens een moment dat ik emotioneel word van een film. En pas geleden heb ik Interstellar gezien. Ik dacht echt toen ik de preview zag van dit ga ik echt nooit van mijn leven kijken. Maar ik zag hem. Het hielp ook dat we gewoon net onze geluidsinstallatie wilden uitproberen. Dus het was enorm. Het was fijn om dat mee te maken. Mijn buren waren er minder blij mee. Maar het was echt een geweldige ervaring. En ik zou je zeggen, het einde van die film, ik had echt zoiets van, dit is fantastisch. En ik was daar enigszins door geroerd. Een van de films, en nu ga ik een punt voor de mannen geven, want we hebben net een klein gevoelig onderwerp gebracht, maar toch heel veel mannen die toch eerlijk erkennen in deze kerk, dat ze huilen tijdens de film. Kan ik nog even de handen van mannen zien die huilen? Oké. Maar ik weet nog dat ik voor de eerste keer Gladiator had gezien. Kun je nog herinneren? Voor vrouwen denken waarschijnlijk, waarom zou je huilen tijdens Gladiator? Het enige wat er gebeurt is bloed wat in het rond springt en dat soort dingen. En we zijn niet eens natuurlijk met alles wat er in de film gebeurt. Maar de muziek, maar ook gewoon het einde. Dat citaat, weet je wel. Dat citaat, ik heb hem nog eventjes voor je hier op papier staan. Die film eindigt. Als je die film nu nog niet hebt gezien, dan is het gewoon hopeloos. Okay? Dus dan ga ik deze film nu niet voor je verpesten. Maar je eindigt met zo'n citaat van de zus van de keizer. En dan zei ze, is Rome worth one good man's life? We believed it once. Make us believe it again. He was a soldier of Rome. Honor him. Weet je, dat moment weet je wel, eer. Sommige van jullie worden nu al emotioneel. en andere citaten zoals, what we do in life goes on in eternity. En dat soort one-liners. En ik moet zeggen, het concept van de film is enigszins simpel, maar het is gewoon een film die, ik weet nog dat ik die zag, ik weet nog dat het kerstavond was dat ik die film zag, dat ik ik woonde in Arnhem, vlakbij waar Robert nu woonde, over het viaduct van zo'n spoor moest lopen op een besneeuwde avond en echt even een momentje moest pakken. Het is gewoon, weet je wel. En dat kan gebeuren. maar ken je dat moment dat je en zo'n inspirerende film heb gezien en je denkt s'avonds laat, vaak veel te laat, je denkt van, dit is het moment. Ik ga het doen. Rocky 6. En je denkt, dit is het moment. Ik ga trainen, weet je. Ik ga iedere week, weet je wel. En dan kom je erachter dat de volgende dag, dat de Rocky training muziek niet speelt, weet je wel. En je hebt niet de juiste hoodie, de grijze trui met capuchon. En dan is het nog steeds, sneeuwt het nog steeds. En dan denk je, ja, ik weet het niet. Ik ben... En sterker nog, vaak val je in slaap met een soort van gevoel van emotie en je wordt wakker en je bent gewoon weer bezig met je maandagochtend of je kinderen die aan je bed staan of weet ik veel wat er allemaal in je leven gebeurt, maar met de beslommeringen van de dag en heel erg vaak merk je dat zo'n emotioneel moment waar je dacht van dit is het, ik ga een verschil maken, ik ga geschiedenis schrijven, ik ga een stichting beginnen, ik ga weet ik veel, ik ga ook ondernemen, ik ga mijn droom achterna jagen, Jerry Maguire-achtige scenario's van ja, ik ga ook mijn baan opzeggen en ik ga het gewoon helemaal anders doen en helemaal vanuit mijn eigen kernwaarden leven en ik ga eerlijk zijn en ik ga en dan en je wordt wakker en je denkt er is niks meer van over. Wie van jullie herkent dat? Iemand? Oké, ik herken het. En Hetzelfde gevoel kan ontstaan wanneer je een documentaire hebt gezien en je denkt, dit is het, ik ga iets doen voor de mensheid en ik iets doen voor de kinderen in Afrika en ik ga een verschil maken en de volgende dag is er niks meer van over. En in onze kerk gebeurt het niet vaak, maar het zou voor kunnen komen dat je een preek hoort en dat je geroerd bent tot tranen aan toe. En dat je er een week lang, misschien twee weken lang, want die preken die duren iets langer, Dan zo'n film, weet je wel. En je denkt, ik ga een verschil maken en ik ga het toepassen in mijn leven. En drie weken, vier weken, vijf weken later merk je dat er eigenlijk van je intenties weinig is overgebleven. Wie van jullie herkent dat? Iemand? En ik hoop niet te vaak, maar het kan gewoon. Nee, maar dat is gewoon de realiteit van het leven. We leven in een emotioneel moment, of we maken emotionele momenten mee. En vervolgens gaan we verder met ons leven. En soms hebben die momenten weinig impact. Hetzelfde gebeurt, en hier gaan we richting dit verhaal toe, maak je geen zorgen. Hetzelfde gebeurt wanneer ondernemers verhalen horen over bijzondere business cases en start-ups die hebben plaatsgevonden. En de titel van mijn preek heet De Start-up. Dus de start-up, we hebben het over de start-up van de vroege kerk. Maar wanneer ondernemers verhalen horen over, of misschien mensen die dromen hebben, of jongeren verhalen horen over hoe Google ooit begonnen is. Als je biografie hebt gelezen over Steve Jobs, hoe hij in een garage, hoe zij de computer aan het uitvinden waren. Volgens hun waren zij de uitvinders van de computer. Als je leest of hoort of verhalen over hoe Facebook ooit begonnen is, of Uber of Tesla of wat voor bedrijf dan ooit, van die start-ups, dan hebben we vaak de neiging om dat te zien als iets. Om eigenlijk te denken, ten eerste, de eerste vraag die altijd in ons opkomt is, waarom heb ik dat niet zelf bedacht, toch? Ken je dat? Zo simpel, waarom heb ik dit niet bedacht? Ik leefde het, zeker voor ons jonge mensen die in dezelfde tijd leven als Zuckerberg en dat soort gasten, dat je denkt van, is mijn leeftijd, ik had gewoon precies datzelfde ding kunnen bedenken, en helaas. Maar goed, dat is het eerste. En het tweede ding wat we vaak denken is, als ik nou dezelfde dingen zou doen als die gasten, kan ik dan hetzelfde succes krijgen? Als we nou precies hetzelfde doen als hoe het was in het begin van Google, zouden we dan precies dezelfde resultaten kunnen krijgen. En grote bedrijven, momenteel, ik las deze week een artikel in Forbes magazine over grote bedrijven die proberen om binnen hun bedrijven start-ups te beginnen, omdat ze zich realiseren dat er iets is in die start-ups en iets is in die verhalen van start-ups, wat gewoon een innovatief karakter heeft en iets heeft wat gaat over grote ideeën en groei en problemen oplossen die de wereld bezighouden. En grotere bedrijven zoals Coca-Cola of Mastercard en General Electric, die beginnen allemaal in hun eigen bedrijven, zijn ze aan het experimenteren over hoe kunnen wij in onze grote organisatie toch die start-up cultuur oprichten door start-ups te beginnen in onze eigen bedrijven. Er zijn soms grote bedrijven die start-ups beginnen, die groter worden dan hun bedrijven op dit moment. En dat is heel fascinerend. Maar er is iets wat het heel erg ingewikkeld maakt voor een, laat ik het zo zeggen, een oudere organisatie om weer helemaal terug te gaan naar het begin. Om helemaal terug te gaan naar de kern van waar we ooit begonnen zijn. Waarom vertel ik het allemaal? Is dat iets wat je afvraagt? Wat we hier zien, wat we hier lezen, is een verhaal over de start-up van de kerk. Dit is het begin van de kerk. Dit is de kerk start-up fase. En we zien hier een kerk die enorm puur is. Een kerk die heel erg hecht is. Iedere dag hadden ze samenkomsten. Ik kan niet alleen voorstellen wat voor huurprijzen kosten ze hadden als kerk. Maar iedere dag hadden ze samenkomsten. Iedere dag ook nog kwamen ze samen. Ze aten samen. Ze deelden alles. Ze verkochten hun bezittingen. Ze verdeelden dat onder elkaar. Misschien een suggestie voor komend jaar. Nee, dat is een grapje. Het was een community die zo ver ging dat ze letterlijk geen deling meer hadden. Dus dit is van mij, dit is van jullie. En de kerk was letterlijk één van hart. En heel vaak wordt er gedacht dat we deze formule kunnen invoeren in de kerk. En als we dan dezelfde dingen kunnen doen als die de vroege kerk deed, dan krijgen we hetzelfde momentum als de vroege kerk had. En dit verhaal wordt vaak gelezen als een, dat is mijn eerste punt van de preek. Wie houdt van puntsgewijs spreken, iemand? Eén van jullie. De punt is voor jou. Maar dit verhaal en handeling wordt vaak gelezen als de business case voor de kerk. Dit is de business case van hoe de kerk moet zijn. Dit is het start-up verhaal van de kerk van Jezus Christus, hoe dit begonnen is. En als we teruggaan naar dit format, vaak wordt het uitgelegd als, of soms wordt het uitgelegd als, gewoon simpelweg, schrap alle structuur. Laten we gewoon met z'n allen thuis kleine dingetjes doen. Daar geloof ik zelf niet zo heel erg sterk in. Of het is van, we doen een grote dienst op zondag en dan kleine groepen door de week. En als we dat doen, als we dat volhouden, dan gaan we terug naar de vroege gemeente. Als we de structuur aanhouden van de eerste gemeente, dan zullen we het momentum, de resultaten krijgen als van de eerste gemeente. Wat ik ten eerste interessant vind, is dat Jezus en de Bijbel ons nooit vertelt dat we terug moeten gaan naar het format van de allereerste kerk. Staat nergens. Anyway, dacht dat deel ik gewoon even met je. Er staat nergens dat we moeten nastreven om de kerk te doen zoals het vroeger gedaan werd. Maar heel vaak is de implicatie, en ik denk ook wel dat het wel logisch is, omdat wij ons aangetrokken voelen tot start-ups. Dus wij voelen ons aangetrokken tot de oorsprong van een idee. We voelen ons aangetrokken tot een pionierende fase. Ik denk dat dat soms misschien een reden is waarom als we een kerk zoals deze, die nog in een heel erg een start-up fase zit, aantrekkelijk is. Omdat al heb je niet alle faciliteiten, al kun je niet je kind digitaal inchecken bij de kinderbalie van de dienst. En al zijn er niet 100 programma's waar je uit kan kiezen, toch is er iets. Iets ondernemends, iets pionierends wat er is in een kerk die begint. En ik hoop en ik geloof dat we als kerk pionierend kunnen blijven. Maar er zit iets met er is iets in deze fase die zo enorm aantrekkelijk is. En toch denk ik dat het belangrijk is om te realiseren dat we niet zomaar iedereen, als we iedereen in een connectgroep krijgen en als we allemaal naar de dienst gaan komen, als we dan samen eten en dinnerparties organiseren, het liefst nog iedere dag. Dat vind ik trouwens ook opmerkelijk, weet je wel, mensen die het gaan toepassen, die passen het dan toe, maar niet iedere dag, kan ik je vertellen. Weet je wel. Nee, als je dan toepast, pas het dan compleet toe. Iedere dag diensten en iedere dag samen eten. En alles verkopen en je hypotheekschuld met elkaar delen. Ik doe het vandaag. Als jij het ook doet, oké? Okay? We delen samen gewoon onze hypotheekschuld. Samen uit, samen thuis. En als we het allemaal samen doen, als we het allemaal op deze manier doen, dan bereiken we hetzelfde resultaat. Maar het probleem is dat het misschien wel, ten eerste misschien wel onmogelijk is om de eerste kerk te kopiëren. Het is misschien wel lastiger om terug te gaan naar de structurele start van de kerk, dan dat het is om een nieuwe Facebook op te richten. Misschien, ik weet het niet hoor. Ik denk allebei dat het ingewikkeld is. Maar ik denk dat het enorm lastig is om de tijd terug te zetten en te doen alsof er niks gebeurd is en weer helemaal kerk te zijn zoals het toen was. En daar wil ik het vandaag een klein beetje over hebben. Nou, een tweede punt. Ben je klaar voor het tweede punt? Misschien nog een klein voorbereidend punt voordat ik het tweede punt ga noemen. Is... Je moet goed nadenken dat dit een cultuur was die plotseling ontstond. Er kwamen 3000 mensen in één dag tot geloof. Iedere dag, zegt de Bijbel, werden de mensen toegevoegd aan de kerk. Ze leefden, er was wat onderwijs, wat waarschijnlijk heel erg, hoogstwaarschijnlijk heel erg leek op het onderwijs van Jezus. En hier was een explosieve groep en ze hadden geen tijd om na te denken hoe ze het allemaal konden organiseren. Er was geen managementplan, er waren geen 5 stappen, ze hadden niet 2 jaar gehad om een cultuur goed samen te stellen. Het enige wat ze hadden was een bijbelstudiegroep die samen met Jezus had rondgehangen, die wat ideeën hadden en de kracht van de Heilige Geest. En hier ontstond een groep die deelde wat ze hadden, die bij elkaar kwamen, die samen aten en een gemeenschap waren, die niet zozeer vormgegeven was door de gedachten van mensen, maar die op een bepaalde manier organisch en spontaan begon. Oké. Nou, mijn punt zou zijn, mijn tweede punt zou zijn, is dat wat God begint in anderen is onmogelijk om te kopiëren in onze eigen omstandigheden. Dat geldt voor deze beginnende kerk. Het geldt voor als we andere kerken zien die enorm bijzondere dingen doen. Het geldt ervoor als we andere mensen zien die iets zien wat ontstaat vanuit het hart van God. Wat God begint in anderen is onmogelijk om te kopiëren naar onze persoonlijke omstandigheden. En toch keer op keer op keer zie je dat als er ergens succes is in de kerk, dat iedereen naar de kerk gaat en zegt, wij moeten hetzelfde doen, want als het daar werkt, zal het hier ook werken. En ik denk dat we van elkaar kunnen leren, maar zo gaan we ook om met de vroege kerk. Nou, wat heel erg interessant is dat we een copy-paste scenario zien in Handelingen hoofdstuk 5, die duidelijk niet helemaal succesvol verloopt. deze tekst begint op vrijwel dezelfde manier als we in Handelingen 2 lezen hoe de kerk in elkaar zat. Maar we moeten even verder lezen om de conclusie te zien. Ben je klaar voor Handelingen 4, vers 32? Handelingen 4, vers 32 tot en met 5, vers 6. Dus Handelingen 4, vers 32. Ik heb hem hier voor je op het scherm. En hier zien we dat de neiging om te kopiëren al een probleem was in de vroege kerk. Ben je klaar voor iemand? Ben je klaar om geprikkeld te worden? Prikkel op zo'n naast je, zeg ik ben klaar. Nee, maar doe maar niet. Handelingen 4, vers 32. Luister, het is precies hetzelfde als wat we net lazen. Het begint precies hetzelfde. De groep mensen die het geloof hadden aanvaard, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk. Herkenbaar? Iemand? De apostelen bleven met grote kracht getuigen van de opstanding van de Heer Jezus. En God begunstte alle rijkelijk. Niemand onder hen leed enig gebrek. Wie een stuk grond of een huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de apostelen, legde die aan hun voeten neer, waarna het geld naar behoefte onder de gelovigen werd verdeeld. Was wel iets meer structuur. Vers 36. Een van hen was Jozef, een leviet uit Cyprus, die een van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen. Wat in onze taal zoon van vertroosting betekent. Dit is waarschijnlijk de Barnabas waar we later in het boek Handelingen veel over lezen. Hij bezat een akker die hij verkocht, waarna hij het geld naar de apostelen bracht. Dus tot zover, de kerk is nog steeds hetzelfde aan het doen. We leren één man genaamd Barnabas kennen. Hij had blijkbaar wat geld. Hij had in ieder geval een akker. Hoe hij eraan kwam, weten we niet. Levieten, saillant detail, waren niet toegestaan in de wet van Mozes in het Oude Testament om een erfenis te krijgen, kregen bij de binnenkomst van het land van het beloofde land geen land als erfenis, want hun erfdeel was God. Hun erfdeel was om te dienen in het huis van God. Maar deze man waarschijnlijk, het was niet illegaal voor hen om land te bezitten. Want we zien in de Bijbel bijvoorbeeld Jeremia ook een stuk land kocht als een priester. Dus het was niet illegaal om land te bezitten, maar op de een of andere manier had deze man land. Hij was een leviet, kwam uit een priesterlijke gezin. Waarschijnlijk, zoals we later zijn leven leren kennen, had hij een roeping om te spreken. En er was een bepaalde reden waarom hij zijn land verkocht en dat voor de voeten van de apostelen legde. Ook heel erg interessant, niet het punt van mijn preek, dat het allemaal enorm openbaar gebeurde. Terwijl wij vaak denken 2000 jaar later dat wat we geven op basis van het onderwijs van Jezus, wat we ene hand ziet, moet de andere hand niet niks van afweten, dat geven altijd in het privé en in duistere onderkamertjes van de kerk moet gebeuren. Maar wat we hier zien is dat het geven enorm publiekelijk was. Iedereen wist, deze man Barnabas had zijn land verkocht en had het aan de voeten van de apostelen gebracht en ongetwijfeld kreeg hij hier enig respect voor in de kerk. Kun je je voorstellen wat er gebeurt? Hey, je bent toch die gast Barnabas? Ja, dat ben ik, ja. Oh, je hebt de akker verkocht? Ja. Je hebt alles weggegeven onderverdeeld voor de armen? Ja, dat klopt, ja. En dit leidde uiteraard tot wat social media posts en wat likes op zijn Facebook en nieuwe vrienden. En je kan je voorstellen dat zijn Periscope-account helemaal gek werd van wat gebeurt er in je leven. En mensen waren enthousiast en het staat zelfs in de Bijbel voor ons allemaal om te lezen dat dit gebeurde. Goed, anyway, misschien een klein culturele dingetje. Maar hoofdstuk 5 vers 1 lezen we over een zekere Ananias, die samen met zijn vrouw Safira eveneens een stuk grond had. Hier wordt het interessant, hier komt het copy-paste scenario binnen. Hij dacht, hey, wacht eventjes. Ik zie wat er gebeurt in het leven van Barnabas, ik zie het respect wat hij krijgt. En wat staat er? Ik moet verder, want anders heb ik geen tijd meer voor mijn belangrijkste punt. Maar wat staat er? Hij had eveneens een stuk grond. Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Safira eveneens een stuk grond. Hij deed precies hetzelfde wat Barnabas deed. We leren dat, we ontdekken dat in de Bijbel, precies nadat deze situatie gebeurde, deed hij dit. En deden zij dit met z'n tweeën, maar een deel van de opbrengst hielden ze achter. Ook zijn vrouw wist daarvan, wil God dat wij weten vandaag. En ze brachten de rest, het geld wat ze niet achterhielden, naar de apostelen. Maar Petrus zei, Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van een stuk grond achter je te houden? Nou, dit is interessant, vers 4. Je had het immers niet hoeven te verkopen en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde. Wat Petrus je zegt is, Niemand heeft je verplicht, niemand heeft je gevraagd. We hebben geen structuur, we hebben geen verwachting, we hebben geen verplichting om je huis te verkopen. Jij hebt gekozen om je stuk grond te verkopen. En toen je het verkocht had, was het compleet toegestaan. Ik bedoel, we zijn flexibel, Ananias, we zijn een flexibele kerk. Als je 80% van je eigendom wil geven, dan is dat helemaal geen enkel probleem. Dat was enigszins grappig bedoeld, maar ik zie dat het gewoon niet aankomt op dit moment. Hij zegt, je bent compleet vrij om te doen en te laten wat je wilt met dit verhaal. Maar waarom doe jij alsof je hetzelfde doet als Barnabas? En hou je een deel van de opbrengst achter? Had je niet gewoon een gedeelte kunnen achterhouden en daar gewoon openbaar over kunnen zijn? Dan zeggen we, ik en mijn vrouw Safira gaan een tijdje op vakantie. We gaan een rondreis maken, we nemen een sabbatical. Maar hier is 80% van ons huis. Succes ermee. Ik bedoel, had je gewoon kunnen doen. 80% van de opbrengst. En hier zien we niet de meest populaire kerkdienst ter wereld. Hij zei, wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Je hebt niet alleen mensen bedrogen, maar God zelf. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. En iedereen die dit ter oren kwam, kun je je voorstellen, schrok hevig. Enkele jonge mannen wikkelden hem in een lijkwade en droegen hem naar buiten en begroeven hem. Het was de kerkdienst en iemand stierf. Dat is een beetje een bizar verhaal. Ik geloof dat dit ook een unieke situatie is. Maak je geen zorgen. dat dit een tijd was waar enorm veel genade was op de kerk. Waar er enorm veel kracht was op de kerk. En waar God enorm bewust was van dat... dat de kern en de cultuur van de kerk puur moest blijven. En wat we hier zien is, maar wat ik ook trouwens, laten we even apart zetten, fascinerend vind, is dat we hier zien dat de vroege kerk totaal niet perfect was. We zien hier mensen die liegen over wat ze geven op een openbare manier. En we zien hier gewoon enorme, dit potentieel kan dit echt een enorme public relations probleem opleveren. We zien een kerk die imperfect is. En heel vaak is de gedachte dat deze kerk die van elkaar hield en een hart met elkaar had en ze verkocht alles, dat niemand daar issues had. Dat niemand een vorm van jaloezie had. Dat niemand een vorm van menselijkheid had. Maar we zien ieder persoon, we zien eigenlijk iedere brief die geschreven werd in Korinthe, waar gewoon allerlei issues in de kerk waren in deze vroege gemeente. Omdat wij allemaal weten, vertel het niet door, dat de kerk bestaat uit mensen. En zo snel een kerk bestaat uit mensen, is de kerk imperfect. Het moment dat ik deze kerk begon te leiden, was de kerk niet geheel meer perfect. Was de kerk imperfect. En je moet je realiseren dat dit iets is wat enorm bijzonder is. Wat God hier deed, dat God iets deed in de harten van mensen. En dat we dat niet zomaar kunnen, wat God in één persoon begonnen is, kunnen niet zomaar nadoen en pasten in onze eigen situatie. En denken van, als het werkt voor Barnabas, dan werkt het ook voor mij. En ik denk dat Ananias en Safira begonnen met een intentie om iets te doen voor God. Ze voelden zich op een misschien positieve manier of misschien op een negatieve manier uitgedaagd en geprovoceerd. Maar ergens in dat proces, terwijl ze het aan het verkopen was, terwijl ze met de makelaar gingen kijken en terwijl ze de prijs hoorden van wat een huis werkelijk waard was, dachten ze van dat doet me toch wat meer pijn. Maar ze hadden aangezegd en ze dachten we moeten ook bijdoen. En dus ik denk ergens gedurende het proces begonnen ze te bedenken van, wacht eventjes, laten we het anders doen. We spreken met elkaar af, we houden een gedeelte achter, maar we zeggen er niets over. En we doen nog steeds alsof we met plan A meegaan, want anders leiden we gezichtsverlies. En kan ik je dit zeggen, is dat wat God vraagt aan één persoon om te doen, dan geeft hij ook de genade voor om dat te doen. Als God iets van je vraagt, geeft hij je de genade om het te doen. Puur om het feit dat bepaalde mensen in onze kerk iets doen voor God, wil niet zeggen dat jij precies hetzelfde moet doen. Laat ik een gevoelig onderwerp aansnijden. Tienden en offers. Ik geloof in het Bijbelse principe van tienden en offers. En ik geef 10% van mijn inkomen aan de kerk. Ik geef meer dan dat op basis van vrijwillige gaven. En ergens in het najaar gaan we een offer beginnen over om samen te gaan sparen voor een gebouw. We hebben het eerder gedaan voor ons scherm. We hebben het gedaan voor ons geluidssysteem. En daar geef ik vrijgevig aan. En ik denk dat we elkaar kunnen aanmoedigen met onze vrijgevigheid. En ik denk dat het prima is als er in het openbaar gegeven wordt. Maar dat we voor onszelf moeten nadenken, wat is mijn motivatie om hier aan mee te doen? En onze motivatie in alles wat we geven, Zelfs al is tienen en offers een Bijbels principe. Ik geloof nog steeds, de Bijbel zegt, wanneer je geeft, geef zonder dwang, zonder tegenzin. Want God heeft een blijmoedige gever lief. En ik denk dat de nadruk van het Nieuwe Testament veel meer ligt op persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke vrijheid dan op basis van regels en wetgeving. En al geloof ik in het principe, ik geloof dat niemand hier in de kerk zijn tiende zou moeten geven omdat de persoon naast je het geeft. Ik geloof dat wanneer je tiende geeft, 10% van je inkomsten, geef je het uit geloof. En omdat je het gevoel hebt en ervan overtuigd bent op basis van Bijbelse waarden, dat God van jou vraagt om dit te doen. Is dat een goed punt? Niemand in deze kerk is verplicht om iedere week naar de diensten te komen. Nou, we moedigen het je aan. Ik denk dat je iets mist als je het niet doet. En ik denk dat het belangrijk is voor je persoonlijke ontwikkeling. En voor je vrienden die zien dat je iedere week naar de kerk gaat. Dat ze op een gegeven moment weten van iedere keer dat ik naar beneden wil gaan naar de kerk. Weet ik dat die persoon, dat Arjan, iedere zondag naar de kerk gaat. Zelfs dan gaat hij een kind krijgen, dat soort dingen. Een kleine hint, maar weet je, een eindschapje. Maar iedere zondag kan ik erop rekenen. En andere mensen, en we kunnen op elkaar bouwen, dat soort dingen. Maar we gaan niet omdat wij ons gedwongen voelen. All right? Nou, wat God begint in andere mensen, wat God begint in andere kerken, is moeilijk om te copy-pasten in ons eigen leven. En laat ik je dit zeggen, het kopiëren van deze start-up kerk zal niet resulteren in het momentum van deze start-up kerk. Als wij deze structuur gaan toepassen in ons leven, zullen we niet het momentum krijgen wat we hier zagen. Het is belangrijk om te realiseren. Ben je klaar voor mijn laatste punt, iemand? Oké, dit gaat wonderbaarlijk zijn. Dit gaat bijzonder zijn. De start-up kerk is nooit begonnen met een formule, maar begon met het grote idee. Start-up kerk begon niet met een structuur en een formule, het begon met het grote idee. Het idee was dat de kerk van Jezus begint en eindigt met Jezus. Het is interessant als je kijkt naar start-ups. In start-ups, per definitie, er zijn heel veel verschillende definities over. Mensen denken dat start-ups alleen maar techbedrijven kunnen zijn. Maar als je kijkt naar de essentie van een start-up. Start-ups zijn innovatief. Start-ups zijn extreem opschaalbaar. Kunnen heel erg snel groei meemaken. Vandaar dat het ook vaak technische bedrijven zijn. En datgene wat start-up echt anders maken dan andere bedrijven, is dat ze het idee hebben dat ze de wereld kunnen veranderen. Een ondernemer van een start-up bedrijf zei, wanneer mensen niet meer het gevoel hebben dat ze een impact hebben, is een start-up niet langer meer een start-up. Wanneer mensen niet het gevoel hebben dat ze een impact kunnen hebben, is een start-up niet langer een start-up. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat wij niet worden uitgedaagd om het idee toe te passen. Dat we niet het boek Handelingen lezen als een soort van film die we zien waar we emotioneel van worden. Waarvan we denken van, oh, deze gasten die leefden zo, laten we het ook doen. Heb je wel eens het boek Handelingen gelezen en het gevoel gehad dat je net 3 Red Bulls op had? En dat je moet gaan doen wat deze gasten deden, maar dat je ontdekt dat je eigenlijk niet kan doen wat ze deden, omdat je niet kan doen op eigen kracht wat God deed door grote genade. De Bijbel zegt, er was een grote genade op deze groep. En we kunnen dit simpelweg niet doen. En ik wil met je heel erg kort, omdat ik veel te veel tijd aan andere dingen heb besteed, maar kort kijken naar het mechanisme van deze kerk. En dit is essentieel om te begrijpen. Als wij iets willen leren, als wij iets kunnen leren van een vroege kerk, moeten we leren hoe dit ontstond. Hoe ontstond zo'n kerk die zo hecht, zo vrijgevig, zo toegewijd was, dat ze bereid waren om alles te verkopen en hun bezittingen te delen onder elkaar, dat ze iedere dag bij elkaar waren, dat iedere dag mensen tot geloof kwamen, dat ze in een gunst stonden bij het complete volk. Wat maakte deze kerk tot wat het werkelijk was? Kan ik je iets zeggen? De laatste 3 weken hebben we het gehad in deze serie over de liefde van God. Nou, je kan het naluisteren op de podcast, maar we hebben het gehad over een nieuw perspectief. Dat verandering in ons leven alleen maar mogelijk is wanneer we beginnen en eindigen met Jezus. Week 2 hebben we het gehad over leven op grote hoogte. We hebben een video getoond van iemand die het leuk vindt om op grote hoogte zonder valbescherming, dat soort dingen te beklimmen. We hebben gehoord dat Gods liefde voor ons is zo onzagwekkend groot, dat iedere replica van religie zonder dit essentiële element niet eens in de buurt komt van een levende relatie met God. We zouden ons geloof kunnen kopiëren, we zouden het kunnen pasten in een andere omgeving, maar we zouden de liefde van Jezus kunnen wegnemen en het lijkt niet langer meer op elkaar. En we hebben geleerd dat het 11e gebod, het nieuwe gebod van Jezus, dat het onmogelijk is om het nieuwe gebod van Jezus, heb elkaar lief zoals jullie hebben lief gehad, kunnen uitleven zonder Jezus zelf. dit gebod, heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad, is onmogelijk zonder Jezus zelf. Nou, Jezus zei, hier komt het mechanisme, ben je er klaar voor? Voor sommigen van jullie is het levensveranderend. En voor anderen van jullie kan het levensveranderend zijn, als je bereid bent om je geloof aan te zetten. Johannes 14, vers 15, daar zei Jezus, dit kan heel erg veroordelend overkomen, maar dat is het niet. Wat hij zei is, als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Hij zei, als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Hij zei niet, als je aan mijn geboden houdt, dan heb je mij lief. Hij zei niet, dit is de scheidingslijn, discipelen, apostelen. Kijk naar mensen die zich aan mijn geboden houden. En dan zul je herkennen wie mij lief hebben en wie mij haten. Want er zijn maar twee mensen. Mensen die mij haten en mensen die mij lief. Nee, dat is niet wat Jezus zei. Jezus zei, sommigen van jullie dachten dat het de lijn was die ik nu ging nemen. Jezus zei, vers 15, als je mij lief hebt, hou je dan aan mijn geboden. En Johannes 4, vers 19, daar staat, wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft lief gehad. We hebben deze serie zijn we begonnen met openbaringen, geschreven door Johannes aan het einde van zijn leven. We lezen hier Johannes hoofdstuk 14, geschreven door dezelfde persoon. Vorige week hebben we iets gelezen uit Johannes 13, waar Johannes duidelijk focust op het nieuwe gebod. De brief 1 Johannes gaat compleet over het nieuwe gebod, waar hij zelf citeert een nieuw gebod. Of ik geef jullie geen nieuw gebod, maar ik geef jullie hetzelfde gebod die Jezus gaf. En als we daar lezen, en dit is de laatste Bijbeltekst die ik ga geven, ik beloof het je. Maar hier zien we het mechanisme van verandering, het mechanisme van hoe wij een kerk kunnen zijn waar God naar verlangt. In 1 Johannes 3 vers 14 tot en met 18 lezen wij het volgende. En ik heb... Michiel zei tegen mij, van Lucas, onder je notities heb je zo'n 15 Bijbelteksten gepaced. Dus het is de bedoeling dat ik die allemaal ga opnemen. Maar Michiel weet dat ik gewoon aan hem wil laten zien hoeveel werk ik in mijn preek stop. Dus ik prees ze er gewoon onder, om te laten weten van, dit is wat het niet heeft gehaald. Maar als je 1 Johannes leest, als je simpelweg erop let, op dit mechanisme, dat wij niet veranderen vanuit onszelf, maar veranderen vanuit de liefde van God. Hoe vaker staat dat wij herkennen wat we geloven door hoe we elkaar lief hebben, dan zie je dat het mechanisme enorm duidelijk is voor Johannes. Dit was zijn levensboodschap. Johannes werd genoemd de apostel of love. Hij was de apostel van liefde. Hij was de expert van liefde. Paulus was de expert van geloof en van gered zijn door basis van wat je gelooft, niet op basis van wat je doet. Johannes was de apostel die maar één duidelijke boodschap had. De boodschap van liefde. Hij beschrijft zichzelf in zijn evangelie in Johannes, het vierde boek van de Bijbel, dames en heren. Vierde boek. Hij beschrijft zichzelf als de geliefde van Jezus. Hij wist, ik ben geliefd door Jezus. Dit was zijn levensboodschap, dit was zijn motto. Dit was, als je Johannes een hartoperatie zou doen, dan zou je in zijn hart zien, ergens op een bepaalde manier, als je dat zou kunnen zien, hij weet dat hij geliefd is. Zijn hart klopt vol met de liefde van God. Zullen we naar de tekst gaan, 1 Johannes 3, vers 14 tot en met 18. Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven. Hoe weten we dat? Lees je dit scherm? Hoe weten we dat? Omdat we elkaar lief hebben. Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven, omdat we elkaar lief hebben. Klinkt heel erg als vorige week, waarin Jezus zei, dit is de manier waarop mensen herkennen dat jullie mijn discipelen zijn, als jullie elkaar lief hebben. Wij weten dat we geloven in Jezus. Wij weten dat we Jezus volgelingen zijn, als wij elkaar lief hebben. Wat hij niet zegt, opnieuw weer, van kijk naar iedereen die iemand anders lief heeft. En herken dan, en vervolgens kun je zien wie wel geloven en wie niet geloven. Ik denk dat wat hij hier zegt is, als wij weten dat wij lief gehad zijn door Jezus. En als wij elkaar lief hebben vanuit die liefde. Dan zullen we merken dat we elkaar zullen lief hebben. En zo kun je mensen herkennen die deze liefde hebben ervaren. Als zij elkaar lief hebben met deze liefde die we alleen maar kennen door God. We gaan verder en dan wordt het uitgelegd. Waarom zou ik het zelf doen als Johannes het beter kan? Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Iedereen die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar. Sorry, excuus. En u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. En hij refereert hier in een andere tekst naar Kaan en Abel. Maar we gaan verder naar vers 16. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hij zegt, wij weten wat liefde is. vanwege degene, vanwege Jezus, die zijn leven heeft gegeven voor ons. En dan vervolgens zien we een uitleg van wat er gebeurt in de vroege kerk. Luister hier naar vers 17. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden. We moeten niet lief hebben met woorden, maar waarachtig met daden. Wat Johannes hier zegt is, wat hij hier zegt is, het is mogelijk om lief te hebben. En het is mogelijk om er niets mee te doen. Het is mogelijk om lief te hebben met woorden en niet met daden. Maar hij zegt tegelijkertijd, als wij lief hebben op deze manier, dan komt dat niet voort uit onze eigen kracht, maar komt dat alleen voort uit de liefde van Jezus. Wij kunnen alleen lief hebben. Wij kennen liefde, zegt Johannes. Wij hebben een definitie van liefde. En de definitie van liefde is Jezus Christus. De definitie van liefde is God die zijn enige zoon heeft gegeven voor ons. Omdat hij zo van de wereld hield dat hij zijn enige bezit, zijn eigen zoon, wilde geven voor ons. De liefde die waar Jezus over had, dat een grotere liefde dan deze is er niet. Dat iemand zijn leven geeft voor zijn vriend. En dit is de liefde die wij kennen vanwege Jezus. Nou kan ik je dit zeggen, het mechanisme van de vroege kerk was geen mechanisme van, jongens, we beginnen een programma. Het programma heet Everyday. En Everyday, iedere dag, gaan we met elkaar huis aan huis eten. Dus zorg ervoor dat je erbij bent. We gaan een programma beginnen, Liefde voor de Wereld. En dan gaan we met z'n allen lief hebben. En we gaan met z'n allen opgepompt raken over de boodschap van liefde. Dit is onze marketing statement. Heb lief, zoals Jezus. Nee, zo ging dat niet. En daar hadden ze niet eens tijd voor. Wat er ontstond, was mensen waren zo vol van de liefde van Jezus. We zagen hier een groep die zo gegrepen was door de liefde van Jezus, dat ze dit naar elkaar en naar een omgeving begonnen uit te leven. Dit is het mechanisme. Het mechanisme is, wij ontdekken de liefde van God. En hoe meer we die liefde ontdekken, hoe meer we dat beginnen uit te leven in onze omgeving. Als je meer liefdevol wil worden, als we meer willen worden zoals de vroege kerk van Handelingen, dan gaat het niet om het toepassen van een structuur, maar gaat het erom dat wij onze God zo leren kennen zoals zij hun God kenden. Deze mensen waren zo vol van Jezus dat ze niets anders wilden doen dan Jezus brengen in hun omgeving. Deze mensen waren zo vol van Jezus dat de liefde van Jezus overstroomde in hun leven. En ik denk dat het belangrijk is om te realiseren dat God ons de liefde geeft die meer is dan we zelf kunnen bevatten. En ik denk dat God ons roept om de liefde te delen met onze omgeving, maar niet op basis van onze eigen kracht. Denk aan die boodschap waar we het hadden gehad over leven op grote hoogte. Denk eraan van hoe hoog je bent gevallen. Leven, en werken en dingen doen voor God, een religieuze houding hebben naar God, is geen belediging voor God. Maar het is simpelweg dat Gods hart voor ons is zoveel meer dan dat. God heeft ons op zo'n hoogte geplaatst. En hij, Filippenzen 1 vers 6, laatste wat ik zal zeggen is, hij die een goed werk in ons begonnen is, zal het afmaken in ons. Het evangelie van God is geen boodschap van zelfhulp en zelfverandering. En dat we zelf moeten gaan veranderen en vervolgens geaccepteerd zullen worden door God. Dat we een criteriumlijst moeten afvinken. En als we die dingen volgen, dan zijn we welkom in het huis van God. Nee. Het is een boodschap van liefde. Waar de liefde van God ons dusdanig verandert dat we beginnen om anders te leven. Dit is de hoogte waarop God wil dat we leven. Dit is het startpunt en dit is het eindpunt van de kerk. De liefde van Jezus en niets anders. Onze missie als kerk is om een kerk te bouwen in de naam van Jezus. En daar zullen we programma's voor hebben, daar zullen we dingen voor doen. Maar als we al die programma's en al die dingen zullen doen zonder de liefde van Jezus, hebben we slechts een lege huls en een lege format. En zullen we niets anders bereiken dan religie. Maar wij willen iets doen wat begint in ons hart en uitwerkt in ons leven. Hoeveel heerlijker is het om te bidden omdat we bij God willen zijn. Om God te aanbidden omdat we enthousiast zijn over God. Ongeacht of we het voelen of niet. Om te geven omdat we ervaren dat God aan ons heeft gegeven. Niet omdat het moet, maar omdat we het willen. God houdt ervan wanneer mensen reageren op basis van zijn liefde. Wanneer wij terugreflecteren wat God op ons heeft geschenen. En wanneer wij een cultuur hebben die gebaseerd is waar het begint en eindigt met Jezus. Laten we onze ogen sluiten.